Merci. Marijke, je hebt me inderdaad in een heel moeilijk parket gestoken. Ja, echt. Ik woonde drie maanden in mijn kabinet op mijn werk en op een gegeven moment kreeg ik een telefoon en Marijke vroeg wil ik hem eens komen preken. En het is misschien heel erg in orde, maar ik ken hier niemand. Totaal niet. En Hidder kent men ook niet. Apollos brieven schreef aan de gemeentes. Wist hij perfect wat er leefde. Wist wat er door aanwezig was. En hij schreef heel gericht. Ik kan dat niet. Ik kan je dat niet. Ik weet het dat niet. En de gemeente, de Marijke, zei op een gegeven moment succes met die voorbereiding. Ik kan eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit zo moeilijk had om iets voor te bereiden. Om iets deuren te geven over Gods woord. In mijn gemeente waar ik topen kom, is de samenkomst gebaseerd op Korintiërs 14, vers 26. En ik stelde er Korintiërs 14, vers 26. Telkens wanneer je samenkomt, geeft ieder u weer iets. En de gelovigen ben zijn opgeroepen om naar de dienst te komen met een lied, met de woord van God. En in die samenkomst hebben we dat meemogen. Wat gebeurde er toen op een gegeven moment? Iemand heeft dat lied op. Iemand leest iets uit de Bijbel. En plots kon je naar de rapper slaan en weet, nu moet ik opstaan en moet ik een woord geven. Dat is prachtig om mee te mogen. En we zijn bevoorrecht als gelovigen in de gemeente, want we zijn tamelijk ietsje groter dan hier. En met vele sprekende broeders, als je begrijpt wat ik bedoel. Met verschillende broeders die kunnen rechten staan, die een woord durven geven. En het is zo prachtig dat je dat ziet, hoe dat de Heilige Geest dat leidt. Het is net een puzzel waar een oude stukjes van in elkaar staan. En dat me vaak in verwondering zijn van, maar hoe is het mogelijk? Maar ik begrijp ook wel dat de gemeentes selectief die kleiner zijn. Of gemeentes die vastgestart zijn. Dat je op een gegeven moment zegt van, we doen een vaste prediker. Ik begrijp dat volledig. En gisteren zat ik aan bidden aan de Heere God, ik ken iemand van Koekeloren, die ook wel iets dat ik zeg. En ik zie niet iemand zo die maar een preek pakken en mij pakken en er mogen over spreken. Ik denk niet dat dat werkt. Ik hoorde ooit het twee sprekende broeders zeggen tegen elkaar, ze zeggen het volgende. Ik moet naar daar gaan spreken en je nog ergens een preek leggen. Dat voelt bij mij niet zo goed aan. En je nog ergens een preek leggen. Dat is zo raar. En ik wil mij in de vandaag de Bijbel open doen. En waarom de Bijbel open doen? De Bijbel, dat is het woord van God. En de Bijbel, dat verspreid ligt. In Psalm 119, vers 105, je moet dat niet opslaan. Je kent dat van buiten. Uw woord is een licht op mijn pad. He? En een lamp voor mijn voet. Ken je dat? Uw woord is een licht, licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Het is prachtig om te zien hoe dat woord eigenlijk licht verspreidt en hoe dat eigenlijk zo schoon is. Ik wil toch wel mijn onder nog iets eraan toevoegen en moet ik mee komen op Psalm 36. Psalm 36. Vers 10. En ik stel er in Psalm 36, vers 10. Tot het volgende. Psalm 36, vers 10 is tot het volgende. Want bij u is de bron van het leven. Toen staat er daarbij. In uw licht zien wij het licht. Het is prachtig om te weten dat Gods woord in de dood licht verspreidt. En dan bij de Heer Jezus zin ga je vaak ontdekken in je leven dat licht brengt op je pad en dat je wegen leidt. Ken je dat? Ken je dat wanneer God echt tegen je spreekt? Ken je die momenten dat je heel goed zijn stemmen hoort? En dat je weet dat het eigenlijk tegen je bezig is? Dat is prachtig om dat mee te mogen. En dat is zo chic. En ik wil vanochtend met je onder over de wandel met God. Wandelen met God, dat is iets die hoort. Weet je, vanochtend, die mens was hier bezig over het avondmaal. Hij was bezig dat de Heer Jezus dat werk had gedaan is van ons om dus een hemel te krijgen. Kijk, mijn broeders en zusters, het is misschien raar om te zeggen, maar voor een hemel te roken moet je niks doen. Niks. De Heer Jezus heeft het van ons gedaan. Op het kruis van Golgotha hangt er door een moordenaar. Twee moordenaars, er springt vaak een keer van de goede moordenaar en de slechte moordenaar, maar laten we eerlijk zijn, een moordenaar is een moordenaar. En één komt op een gegeven moment tot ontdekking dat hij op een gegeven moment zegt, wij hangen hier terecht. Tot dood veroordeeld. Maar deze, zegt op een gegeven moment, heeft niks onbehoorlijks gedaan. En hij zegt tegen de Heer Jezus, gedenk mij wanneer gij in uw koninkrijk komt. En de Heer Jezus antwoordt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gij enkel goed werk. Echt iets wat er gebeurt. Ik ooit op een startstudie, had ik een startstudie aan de kant van de kust. En er zat een Jehovah getuige midden in de startstudie. Ze noemen dat startstudie. Mensen die ongelovigen inviteren. En toen moet ik daar naartoe gaan en toen moet ik dan het woord van God verdedigen. En op een gegeven moment zei er Jehovah getuige, ja, maar je moet werken om de hemel te verdienen. En toen had ik die passage van Lucas 22. Prachtig. Maar een wandel, om te wandelen met God, weet je wat dat betekent? Dat is discipelschap. En discipelschap, weet je wat dat betekent? Discipelschap, dat kost je alles. Alles. Om als discipel van de Heer te zijn, moet je dingen doen. Dingen doen. Of niet doen. Dat leert de Bijbel heel sterk. Discipelschap is iets heel anders. En dus een wandel met God, broeders en zusters, wanneer is een wandel met God begonnen? Tijdens onze bekering. Dat was de start. En bekering, broeders en zusters, dat is iets geweldigs. Bekering bij een mens, dat is iets dat een mens totaal verandert. Ik was 16 jaar oud als ik tot bekering kwam. Dat is heel vroeg, hè? Tussen de 16 en de 17. Ik heb een heel woelig leven gehad. Ik heb in het occultisme gezeten. Ik heb daar heel diep in gezeten. En ik zit tot bekering gekomen, want ik zat eigenlijk in een christelijk gezin. Mijn ouders gingen trouw alle zondag naar een evangelische kerk. En ze worden niet bekeerd. En de reden dat ik hier stond van vandaag is op een dag heb ik meisje tegengekomen. Wat dat er stond in Johannes 13. Allen zullen u herkennen dat u discipelen van mij zijt. Door wat? Aan de liefde die onder u woont. En ik weet het nog heel goed, toen ik een jaar of 16 geworden, liep ik op de pannen, op het strand in de pannen. Ik werkte toen aan de kust. En op een gegeven moment zag ik jonge meisjes getuigen over de Heer Jezus Christus. En welke ik zag in hun leven, dat was iets dat ik niet aan. En dat hebben me zo aangesproken. En op een gegeven moment ik zelf begon de Bijbel lezen. Ze gaven me de Bijbel en de Bijbel begon lezen. Ik kon eerlijk zijn dat mijn bekeringen dat heel lang verhaal geweest. Ik wist op een gegeven moment dat er een God was. Maar ik wist ook dat ik naar de hel ging. Het woord de hel is hier vandaag het geval. Nee. Ik wist dat dat mijn toestand was. Ik moest naar de hel. En ik heb 3 maanden vrouw geleefd. Of mijn beste gedaan om vrouw te leven. En ik zei dat ik God content stel. En ik hoop dat door nu mijn levensverandering dat de straffen die me toegekomen niet zo zwaar zijn. En ik herinner me nog altijd dat ik ging naar de kerk en God had het geleid. Ik ging naar de protestantse kerk in Ipper. 16 jaar oud. En achter de 3e keer dat we hoorden, kwam er een madamtje naar me toe en zei ze, weet je winnen, ik heb een boekje dat ik kan moet lezen. Ik zal nooit meer huilen. Kruis van het kruis in de asfaltjungel, kijk dat boekje. En ik weet nog heel goed toen ik dat boek meenam op mijn kamer en ik wist dat mijn zoon zodanig groot en de meeste meisjes die tegen mij over het evangelie praten en babbelden, dat waren meestal vrouwe meisjes. En ik kon echt goed afweer, ik kon echt goed begrijpen dat God die meisje lief had. Maar mijn leven, dat kon niet zin, want ik had verschrikkelijke dingen gedaan in mijn leven. En die korte periode dat ik hier geleefd had, ik had er heel diep in gezeten. En het wonder gebeurde. Madamtje kwam naar me toe. Madamtje die niet van jullie van woorden was. Ze zei, ik heb een boekje dat je hier moet lezen. En ik lees dat boekje en ik ga eerlijk zijn, ik had me voorgenomen nooit 1 traan te laten in mijn leven. Oog om oog, tand om tand. En ik lees in dat boek het volgende, ik lees door dat Nicky Gruus tot bekering kwam. Iemand die moord gepleegd had. En ik weet nog altijd als de dag van gisteren toen ik dat lazen, besefte ik voor de eerste keer in mijn leven dat die deuren open stond. En dat ik moest komen aan hem. En ik weet nog altijd het moment dat ik op mijn knieën viel en alles dat ik wist en dat de Heer beleidde, dat er een pak van mijn hart viel. Dat ik een enorme vrede over me kwam. En ik weet nog altijd als de dag van gisteren toen ik de trap naar beneden kwam, zei mijn ouders tegen mij, wat is er met jou gebeurd? Ik kan het niet horen, maar ze zagen, er is iets veranderd. En het leven is op dat moment niet gemakkelijker geworden. We leven als geloven in een foute wereld. We horen hier niet. Paulus zegt tegen ons, welke burgers zijn we er? Hemelburgers. We leven in een foute wereld. We leven in een wereld die achteruit gaat. We leven in een wereld die met God totaal geen rekening houdt. We leven in de laatste dagen. Paulus waarschuwt ons daar heel sterk voor, dat we in zware tijden gaan leven. We leven in een wereld waar het woord totaal losgelaten wordt. Zelfs door de maatschappij, maar ook onder de evangelische wereld. Laten we erin eerlijk zijn. De afval is er. En ook benus. En broeders en zusters, bekering is heel chic. Bekering is prachtig. En heb ik bijvoorbeeld een beetje op de evangelische wereld bekeken, dan klasseer ik de mensen eigenlijk in drie groepen. En het eerste dat ik dat prachtig vind, is dat er stelt op een gegeven moment van twee soorten mensen tot bekering komen. Ik ben bezig met bijbelstudies en dat is dat op een gegeven moment lees je dat Nicodemus, prachtige man op zich, bij de Heer Jezus komt. Iemand die eigenlijk geleefd had, waarschijnlijk naar de normen dat hij wist. En die in gesprek komt bij de Heer Jezus en wil er een woord voeren met de Heer Jezus. Wat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment? Heel hard. Tenzij u niet wederom geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. En dat is zo chic. Mensen kunnen het perfect leven met doen, maar bekering is nodig. En ik vind het zo schoon uit die evangelie leest. Dat er door direct achter staat een Samaritaanse vrouw. Johannes 3, hij over het leven van Nicodemus, de man die eigenlijk naar de norm van de mens goed geleefd had, maar wat de Heer Jezus zegt, hij heeft bekering nodig. En dat direct op, kijk het volgende toen de Samaritaanse vrouw. Als je dat leest in Johannes 4, dat prachtig ook, lees je op een gegeven moment over de Samaritaanse vrouw, dan lees je dat de Heer Jezus door Samaria moest. En dat is niet waar. De Heer Jezus moest niet door Samaria. Ik denk de echte Joden, er was vijandschap, dat weet je waarschijnlijk wel, tussen de Joden en de Samaritanen, er was een zware vijandschap. En ik denk de Joden, die liepen rond Samaria om in Galilea te roken. Want hij de korte van Israël bekijkt, dan hij eerst Judea, Samaria, Galilea. En we doen ze allemaal, ze liepen er rond. En dan zie je hem. En wat doet hij? Die gaat inderdaad dwars door Samaria. En weet je waarom hij dat doet? Omdat er door een vrouw was, dat op toog hadden. Een vrouw die naamloos was. Een vrouw die door haar levenswandel uitgesloten was in de maatschappij. En hield wie anders dan Nicodemus. En toch zie je dat de Heer Jezus nu op toog hadden. En uit dat verhaal leest, ook lees je dat ze water aan het putten was. Wanneer? Op het zesde uur. En op het zesde uur waterput, weet ik wat dat betekent? Dat was een toven. En het geet van de dag was dat madametje water aan het putten. En er molen in die landen, in de Oosterse landen, wanneer het eens dat, de snuchters vroeg en snavers laten, wanneer het er nog koelte was. En ik zie dat op een gegeven moment gebeuren. Ik zie dat op een gegeven moment gebeuren, de Heer Jezus die komt er naartoe op het geet van de dag. En de Heer Jezus komt met u in gesprek en hij spreekt over levend water. En die vrouw is natuurlijk geïnteresseerd in dat levend water. En zegt ze, vertel me meer, want toen moet ik hier niet meer komen putten in het geet van de dag. En ze snapt het niet. De Bijbel zegt, spreek niet het geestelijke tegen ongeestelijk mens, het is een martaal. En dat madamtje die denkt werkelijk dat de Heer Jezus spreekt over water, dat ze niet meer moesten putten. En toen zie je het schone van de Heer Jezus. De Heer Jezus legt de vinger op de wonde. En hij zegt tegen haar op een gegeven moment, haal uw man. Haal uw man. En die vrouw nog eventjes in de verdediging gehouden, die zegt, ik heb geen man. Kijk dat, hè? Het is niet vaak zo dat we er soms wel een klein beetje proberen om de waarheid te passeren. En de Heer Jezus zegt, terecht zeg je dat je geen man hebt. Want je hebt 5 mannen gehad en die man die je nu hebt, is jouw man niet. En ze verschiet. En het gevolg is enorm. De bekering van u is totaal anders. Ik zie je gebeuren, het moment dat ze ziet dat bekering komt, loopt ze naar de stad Samaria binnen en vertelt ze, ik heb hem ontmoet, de Messias. En je ziet er een geweldige werking van. Dat is een heel andere bekering dan of dat Nicodemus bekeringsverhaal is. Van Nicodemus dan zie je dat dat langzaam wordt, langzaam houdt. Van Nicodemus zie je bijvoorbeeld dat hij een ontmoeting had met de Heer Jezus hadden, dat hij nog een eindetje bij de Farizeeërs vertoefde. En Johannes 7 zie je voor de eerste keer dat ze de Heer Jezus wel gevangen nemen, dat ze soldaten het zijn om de Heer Jezus gevangen te nemen, en die soldaten keren weer. En ook zijn ze tegen de Farizeeërs, nog nooit aan mijn mens worden spreken like hem. En Nicodemus die vindt het verschrikkelijk. En Nicodemus die komt voor de eerste keer op. En die zegt Nicodemus tegen de Farizeeërs. Zegt de wet niet dat we mensen niet kunnen veroordelen voordat we hem gehoord hebben? De Heer Jezus, Nicodemus had het moeilijk. Er was met de ontmoeting van de Heer Jezus met Nicodemus een verandering gebeurd. En weet ik wat er gebeurde in Johannes 19? Nicodemus is een trouwe bekering. Maar in Johannes 19, weet ik wat hij dat doet? Topen met Jozef van Arimathea, onze de Heer Jezus van de kruis. En hij legt door een geldsom neer, omgerekend in onze geld en onze dongen, iets van de 25.000 euro, om het lichaam van de Heer Jezus te balsen. En zo zie je dat de Samaritaanse vrouw, die eigenlijk uit God was als het ware, en Nicodemus, die een man van aanzien was, alle twee de Heer Jezus nodig hebben. Die op een heel andere weg komen, maar het heel chique ervan is, dat is eigenlijk hetzelfde bereiken. En Nicodemus, die betoelt 25.000 euro legt hij doneren om het lichaam van de Heer Jezus te balsen. Weet je wat er altijd laatst in ons leven tot bekering komt? Dat is nu zijn portefeuille. Dus de portefeuille is het laatste die tot bekering komt. En hier zie je dat leven dat het eigenlijk schoon is. En in de gemeente waar ik weet, ik ken je er niet, het is een kleine groep, maar in de gemeente waar ik spreek, en ze zitten ook benus, hij drie soorten meisjes. Je hebt meisjes like Nicodemus. Je hebt meisjes like de Samaritaanse vrouw waar ik toe behoorde. En je hebt er nog een derde groep. Dan moet ik ermee komen naar de brief van de Filippenzen. Filippenzen 3. En broeders en zusters, wender te vele zakken. Wender van de diemen te vele. Ik denk dan dat hier gaan zitten, ik weet het niet. En ik hoop dat hier gaan zakken zitten. Ik weet het niet. Maar ik hoop het, dat je herkent hetgeen dat ik je nu voor een lezen. Ik hoop dat je je bekeert. Filippenzen 3. Voor iemand die statenvertaling, herziende statenvertaling had, dat bladzijde dus 833. En wie er aan zoeken in onze gemeente? Ga zo vrouw. En moet ik lezen ook altijd die staat, hè? Ik zeg Paulus hier tegen de Filippenzen. Filippenzen is een prachtige brief. Filippenzen begint eigenlijk aan Handelingen 16. In Handelingen 16 zie je dat Paulus een gezicht kreeg dat moet overkomen naar Macedonië. En hij komt over in Macedonië en wie ontmoet hem daar? En ontmoet er op een gegeven moment de purperverkoopster. Heel prachtig om te zien. En wat zit die purperverkoopster in Handelingen 16? Ze zit bij water. En het was een joodje gedachtig. Wanneer ze uit de stad toe kwam en er was een synagoge, dan ze afspraken dat ze elkaar kussen ontmoeten via het water. En het is eigenlijk prachtig om te zien, wanneer dat Paulus naar het water komt, ziet hij daar een groep vrouwen zitten. Waarschijnlijk proselieten. Die bezig zijn om God te zoeken en te aanbidden. En weet je wat er zo schoon is? Om u de ingesteldheid en om God te zoeken en God te ontmoeten, God laat dat nooit los. Er is geen enkel mens die oprecht God zoekt, die God niet vindt. En ik zie wanneer dat Tabitha daartussen zit, ik zie op een gegeven moment, wanneer dat Paulus dat predikt, wat er daar staat, en God opende het hart van Tabitha. Zalig. Prachtig. Je leest dat verschillende keren in de Bijbel. Het is waarschijnlijk in Handelingen 7, wanneer dat de kameling het Moreland naar de bepaalde feestengod in Jeruzalem, dat hij wederkeert. Wat doet die vent? Die vent is God aan het zoeken. Wat doet hij? Wat is hij aan het doen? Die is Jesaja aan het lezen, Jesaja 53. Kennen we Jesaja 53? De geweldige profetie over het leven van de Heer Jezus. 700 jaar van tevoren was er beschreven hoe dat hij ging kleven, hoe dat hij ging sterven en dat hij ging begraven ze bereiken. En wat weten we in de Bijbel, Jozef van Arimathea was bereiken. Een geweldige profetie. Een van mijn eerste startstudies dat ik geef is Jesaja 53, mensen. Wij wetenschappelijk bewust dat Jesaja 53 voor het leven van de Heer Jezus geschreven is. Wist je dat? Toen ze door de zere onweer vonden, het jaar 1947. Weet je welk boek dat ze in zijn totaliteit en weer gevonden? Het boek Jesaja. Een prachtig boek. En daar staat, en het is ongelooflijk, het is onomstootbaar. We lezen met Jesaja, het leven van de Heer Jezus, tot in detail neergeschreven. Hij kwam voor de zonde van de mens, maar niet voor zijn eigen zonde, want je had geen zonde. Johannes, in de brief van Johannes staat er, in hem is geen zonde. Het was een hele unieke persoon. En op een gegeven moment was het zo duidelijk. En ik weet dat ik kan dat allemaal gevolgd. Ik word er allemaal heel sterk mee bezig. En op een gegeven moment, ook deze in het jaar 1990, ze zonden het boek Jesaja op naar Zurich, Universiteit in Zurich, en naar Arizona in Amerika. En ook deze, ze paste de C14-methode toe. Dat is een methode om te weten hoe oud het boek is. Weet je wat de conclusie was? Het boek dateerde tussen de eerste eeuw en de derde eeuw voor Christus. Tussen de eerste en de derde eeuw voor Christus. Men weet natuurlijk dat Jesaja zevende eeuw voor Christus leefde en dat dat overgeschreven was. Maar het bewijs hebben. De Bijbel is een heel prachtig, betrouwbaar boek. Schik. We kunnen weer in zijn vingers zijn, broers en zusters. Ik zou wel mee anderen kijken. Zo'n weekje deel, nee. Ik zou verschieten wat er doorheen staat. Ik geloof niet dat de Bijbel het woord van God is. Ik weet dat. Dat is bij mij wetenschap. En het is zo prachtig dat God op die manier ook mensen redt. In deze wereld wordt er vaak verteld, de Bibel is een verhooltje. Wanneer ik ooit in contact kwam met de Bibel, zei ik altijd, dat is een boek vol tegenstelling. En iemand zei, ik ga je zo'n boek geven, maar toch maar ik in de tegenstelling. En achter heel lang al lezen, dacht ik af en toe dat ik een tegenstelling aan, en op een gegeven moment moest ik herkennen, ik ken geen tegenstelling. De Bibel is uniek, de Bibel is fantastisch, de Bibel is chic. En het is zo chic, broers en zusters. En de vraag is bij ons, is het echt? En de derde groep mensen dat weer vinden in de gemeente, die stond beschreven in Filippenzen 3. En ik zeg Paulus daar, vers 17, en ik hoop echt dat er hier niemand is die hem herkent, die hem daarin herkent. Of aan de andere kant, ik hoop dat het van jou op toepassing is, dat je wel herkent en dat het mag ommekeer brengen in je leven. En ik lees hier op een gegeven moment, ik zeg Paulus hier, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Paulus had een leven dat hij kon zeggen tegen de anderen, wees mijn navolger. En de bedoeling als gelovige, weet ik dat de bedoeling is, dat we weer een lichtje van de Heer Jezus Christus en dan de mensen in ons leven de Heer Jezus zien. En dat het iets wakker maakt. Lekker als ik ooit mensen ontmoet, waar ik de Heer Jezus aan. En waar ze hem iets wakker gemaakt hebben. En ik zeg Paulus hier, wees met elkaar mijn nabroeders, mijn navolgbroeders, en hou het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u tot ons voorbeeld hebt. Broeders en zusters, hoe is nu zo'n wandel? Is het echt? Of is het onecht? Dat is een heel ernstige vraag. En het is goed om jezelf onder dat woord van God te stellen en te kijken waar we staan. Dat is heel belangrijk. En verder staat er vers 18 in wat dat zegt. Hij zegt dat hier in Filippenzen, hij zegt dat hier tegen meisjes die deuren gaan als gelovigen. Meisjes die in de kerken zitten, die misschien heel hun leven in de kerken zitten, maar die niet wedergeboren zijn. Ze bestaan. Ik ben gekomen in een gemeente in Antwerpen. En er zat daar iemand 21 jaar. 21 jaar zat hij trouw elke zondag in de kerken. En hij was niet wedergeboren. En na 21 jaar kom je de kerken binnen en zegt hij, meisje, moet je iets weten? Ik ken de Heer Jezus leren kennen. Ik ken de Heer Jezus in mijn hart. En heel die kerken viel op zijn hart. Ze verstonden het niet. Hij zat daar toch alle zondag. Het is niet om je in een kerk te zitten dat je kind van God zit. Het is niet om je in een koestel te zitten dat je koe zit. Het is niet om je in een koestel stoot en beu zegt dat je koe zit. Weet je wanneer dat je koe zit? Als je in een koestel stoot en zegt beu, hij heeft maak. Dat is zo belangrijk. En moet kijken hoe dat hier stoot. Hier zegt Paulus volgende vers 18. Want velen, ik heb het tikkels met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Het zijn vijanden van Christus niet, hè, broeders. Weet ik dat hij stoot? Het zijn vijanden van het kruis van Christus. Ze willen niet leven zoals het Christus hun ervoor doet. En ik lees je verder over hen. Wat is een kenmerk? Hun einde. Wat is een einde? Hun einde is het verderf. Dat zijn mensen die in de kerken zitten, die niet bekeerd zijn. En wat zegt de Bijbel? Ze gaan de verderf tegemoet. Dat wil zijn die gewoon verloren. Verderf is verloren gewoon. En toen stoot er, hun God is de buik. En wat bedoelt de Bijbel daarmee, de God is de buik? Dat zijn mensen die voor zichzelf leven. Ze zitten wel in de kerken. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Niet van Jezus Christus, anders zou ze niet zeggen. Maar ze willen niet leven volgens dat kruis. Ze hebben dat kruis nooit gepasseerd. En ze bestaan. En ze zijn er. En toen staat er op een gegeven moment, wat zegt Paulus daar tegenover, hun einde is het verderf, hun God is de buik. Hun eer is in hun schande. En ik zal erbij, ze bedenken aardse dingen. Broeders en zusters, wat bedenken we er? Wat bedenken we er? Wat Paulus verder zegt. Ik moet opletten naar mijn tit, ik weet het. Ik stoot er op een gegeven moment in vers 20. Paulus staat tot tegenovergestelde de ware gelovigen. Ik zeg hem toch. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waar wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Is dat een kenmerk in ons leven om de Heer Jezus Christus verwachten te zijn? Of niet? Ik hoop echt dat dit het leven is dat we mogen leiden. Dat we leven, dat we geloven zijn die de Heer Jezus verwachtende zijn. Over enkele weken geleden, ik zit in startstudies en ik heb verschillende groepen startstudies geef ik overal rond. En op een gegeven moment was er door een jonge gast. En die jonge gast is niet bekeerd. Dat is ook de bedoeling van startstudies. En als de derde startstudie, ongeleven, voor ik hem moeten zijn hoe het al marcheert, na de derde startstudie, op een gegeven moment zie ik hem, je loopt warm voor de Heer. Prachtig. En op een gegeven moment komt die binnen in de stadsdienst. En zegt, ik kan dat gelezen. En hoe zit dat in elkaar en hoe zit die in elkaar? Prachtig. En de week erop, op een gegeven moment, zegt er iemand tegen mij en zo, en is een vriendin in mij. Was een vriendin in mij? En inderdaad, ik zeg tegen hem, dat meisje was eventjes naar het wc. Ik zeg, is het een vriendin of is het jouw vriendin? En hij zegt, dat is mijn vriendin. En ik dacht, chic, nog iemand die de Heer niet kent, waar ik het evangelie kan uitleggen. En ik ga nooit vergeten, dat meisje komt binnen en ik keek in mijn ogen uit. Dat meisje stond er met de Bijbel, met gekaft. Met een gekafte Bijbel. Ik zei, het enorm, maar hier zit er rappen. Hoe zei ze van wat? Zei ze, je komt hier binnen. Ja, die jongen niet christen, maar omhoog is ook geen christen. Je komt hier binnen, ja, de Bijbel was er die gekaft is. Hoe doe je dat? Ja, maar zei ze, meneer. Het begint zijn oud meneer, hè. Ja, maar zei ze, meneer, ik zie geen christen, hè. Zei, oh, hoe zie je christen? Ja, ik ga die kerken, dat en dat en dat. Oh, chic. En die noven worden juist bezig over wedergeboorte. Verhoor van Nicodemus. En toen pakte de Bibel, ik zei tegen de groep van hem, ik heb Johannes 3 vast. En ik zal ze Johannes 3 in het Oude Testament zoeken. En blauwden. Zo zijn de Pentateuch bezig achter Johannes aan het zoeken. Dus ik haar opduurde, dat kind peisde dat ze christen was. Maar ze was het niet. En gelukkig. Nee, op het einde van de avond, dat gebeurde op een gegeven moment, waar een nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende start. Die zei, hey, niet in dat hem alsjeblieft, want ik wil er de volgende keer weer bij zijn. Je zag een verandering, maar verstoor me wel. Je kunt best pezen dat je kind van God zit, maar zie je het echt. En dat meisje die dacht dat, dat meisje was overtuigd, ik ben een kind van God. En zo was het niet. En de voor de Bijbel, dat is zo prachtig. En de Bijbel vraagt, dan wisten we echt. Leven we voor God, of leven we niet voor God? En nu wil ik nog eventjes gewoon naar de Hebreeën. Ik wil je veel meer vertellen, maar ik heb dit niet. Hebreeën hoofdstuk 12. Moet ik kijken. Ik denk heel sterk dat de Hebreeënbrief, maar dat maakt niet uitgeschreven, is door Paulus. Maar zowat, die discussie is niet belangrijk. Je leest het niet. Het is een vermoeden. Maar moet ik kijken wat de schrijver hier zegt in de Hebreeënbrief, Hebreeën 12. Zo prachtig. En broeders en zusters, ik hoop dat we er iets van leren. Dat we kan meer lezen, dat dat licht mag werken op onze levens. En ik lees je op een gegeven moment de Hebreeën 12. Hebreeën 12 vanaf vers 1. Wat staat er dan? Wel nu dan, laten ook wij nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zon die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog recht houden op Jezus, de leidsman en verleider van het geloof. Zie je wat hier staat? Nog een keer. Paulus die verlikt christelijk leven met een wedloop. En als je een wedstrijd loopt, moet je voor ogen doen, je moet de eindstreep in de motten doen. En ik zeg de Bibel hier, we moeten er in de motten doen, de Heer Jezus Christus. Dat is zo belangrijk. Dus doen en laten moet bepaald worden als discipelen door de Heer Jezus Christus. En ik zeg hier op een gegeven moment zo chic. Wel nu dan, laten wij ook, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen wat? Alle last en de zonde. En van de zonde, broeders en zusters, dat ik denk dat dat heel duidelijk is. Zonde brengt communicatiestoornissen tussen ons en God. Als Johannes, Matthäus 18 leest, die had er door op een gegeven moment staat. Als uw oog u tot zonde verleidt, wat moet je doen? Ruk het uit. Als uw voet u tot zonde verleidt, hak het af. Als uw hand tot zonde verleidt, hak het af. Is de Bijbel er fantastisch duidelijk in? En ik wil dat lezen, maar ik ken het dit niet voor, maar hij hoort dan Samuel, uit het boek 2 Samuel, denk ik, hoofdstuk 11. Dan lees je op een gegeven moment over het leven van David, het overspel met Bathsheba. En ik zie er op een gegeven moment gebeuren, het was ten tijde stond er door dat de koningen ten strijde trokken. En David die ging niet mee. En David die lag op zijn rustbed. En de jongens zei, is dat nu zo erg om op je rustbed te liggen? Nee, de Israëlische koning, wat moest de Israëlische koning doen? De Israëlische koning moest mee strijden. En hij lag op zijn rustbed. En hij wandelde op het dak. Zo erg. Is dat nu allemaal zo erg? Ik kan zeggen, wat kan ik niet aan mij doen? Is het zo erg om te zeggen, kon ik niet komen op de samenkomst, kon ik eruit lopen? Ik denk dat discipelschap iets anders is. En ik zie dat gebeuren in het leven van David. Op een gegeven moment ziet hij Batseba die zich aan het baden is. Batseba is een bad aan het nemen. Ik veronderstel dat Batseba had gedacht hem, de koning is op strijd. Maar hij was niet op strijd. En ik zie het gebeuren op een gegeven moment, je ziet ze. En van plekken dan zijn ogen uitruikt, hij doet het niet, de blufking. En ik is het tweede gevolg en vroegt wie dat is. En begint te handelen. En zijn wandel komt er naartoe. Hij ziet bijvoorbeeld dat David op een gegeven moment heel hals wegzakt. En dat er op een gegeven moment dat hij heel diep valt. De contact met God is totaal kwijt. En dat gescherpt zegt naar mij. Wanneer dat later de profeet Nathan bij hem komt, ik had die profeet Nathan dat tegen hem zegt. Hij was een rijk man. En hij was een arm man. En die rijk man had bezoek met een hele hoop schapen. En wat doet die rijk man met al die schapen? Pak hem wel van die gebeur die maar één schaap hebt, dat lam niet of zeker om te slachten en te eten te geven als een bezoek. En David zegt, een man is dood. Blind. Broeders en zusters, de Bijbel zegt dat we moeten opletten dat we de Heilige Geest niet uitblussen en niet bedroeven. We kunnen blind komen als gelovigen. Echt opletten, broeders en zusters. Hij ziet bijvoorbeeld de val van David. En David was een man naar Gods hart, hè? Laat dat duidelijk zijn. Wanneer David tot zonde komt, en wanneer Saul tot zonde komt, en er wordt erop gewezen, dat is altijd een uitleg. Ja, maar... Maar gelovigen die volgen, of mensen die in de christelijke wereld zitten, en ze volgen, hij gaat ermee gaan babbelen en zegt, ja, maar dan is hij niks. Wanneer David geconfronteerd wordt met zijn zonde, weet ik dat hij zegt, ik heb gezondigd. Erkenning. En dat is zo chic. En het tweede, waar ik nu er wel op wezen, dus dat er op een gegeven moment last. Afleggen, last. Wat is die last? Twee dingen moet me opleggen. Aan mijn wedloop lopen, moeten we twee dingen doen, zegt de Bijbel. Afleggen alle zonden, want dat is overrekenen het doel niet. En afleggen de last. Lasten, broeders en zusters, dat zijn dingen die niet bij die wetloop horen. Die er niet bij passen. Stel je voor dat je wedstrijd ziet, bijvoorbeeld op televisie, en er is een wedloop, Olympische Spelen. En stel je voor dat een van de toplopers stopt met zijn botten aan en een rugzak aan. De kans dat hij vindt de meetold is een heel. En de Bijbel zegt dat ook. En wat is last? Last, ik had dat is, meisje. Dat zijn de dingen dat we echt niet nodig hebben. Echt niet. En ik moet ervoor opletten. Dat zijn dingen die ik in mijn leven moet ervoor opletten. En soms kan Gods geest radicaal spreken. Een paar jaar geleden, ik ga nooit vergeten hoe dat God soms spreekt tegen het wien. Hè. Een paar jaar geleden zat ik met iemand anders die in de gemeente ook mij trekt aan de kar. Een beetje leiding geven. Like wat, als jullie hier doet waarschijnlijk. En misschien nog een paar broeders, ik weet het niet. En het was in de gemeente ging het moeilijk met ons. Het was als dat gezoog, een mopper. Weet wel, denk maar aan nummer 11. Je ziet dat toch wel, hè? De samenrapsel bij hun mopper. En ik zie op een gegeven moment, ze bij allemaal mee moppen. Die kent het verhaal, hè? En dat was gemopper. En op een gegeven moment was ik het zo zat, hè? En ik zei tegen mijn broeder, die wat op aan de kar. Ik zei, weet je, kijk, ga doen, ik op eens jongens in. Denk zeg maar. Zei, ik koop mijn caravanne. En ze kunnen al de pot op. En ik zei, ik ga een mond aan door. En ik ga weken door. Ik zei, ga maar niet meer veel zien. Kent het? Ik weet nog altijd vrij goed, maar reden, best dat ik dat zei, hoe reden we naar de lezing in Meen. En er zat er zeker Philip Nunn die de lezing gaf, ik weet niet of je dat kent. En Philip Nunn die zit in de toespraak en het hangt over wandelen met God. Geen nog wandelen met God en hij was niet meer. Het is gewoon een beeld van de opname van de gemeente. Hij zegt, en je moet niet pijzen dat je op pensioen zit, als er die leiders in de kerken zitten, je moet niet pijzen dat je op pensioen zit, van een caravan kopen. En ze kunnen al de pot op, dat is echt gebeurd. En die broeder kijkt hem aan en zegt, dan ik een rode kop. Horen we nog de stemmen van God? Die caravan heb ik opgedoekt. Maar horen we nog de stemmen van God? Ik wil nog heel kort iets tonen. Want ik heb meekomen naar 2 Kronieken 4. Pardon, het is 2 Koningen. Sorry, 2 Koningen. Er zijn nog heel veel gelijkenissen in Kronieken en Koningen, maar 2 Koningen 4. Kijk, broeders. dat God hier twee koningen viert. Iemand die de vertolling had als ik, bladzijde 532. Acht. God hier over Elisa. Weet wel, ja, die heeft Elia. Een geweldige profeet, een Nazireer. Ken je de kenmerk van een Nazireer, broeders en zusters? Ken je dat? Weet het wie ook aan de kenmerk van een Nazireer horen? Zeg maar, madame. Hij twijfelt me terug zijn. Ken je de kenmerken van een Nazireer? Ja, ja. En nog iets. Hij mocht niet met doden in contact komen. En lang hoor in de Bijbel spreekt van afhankelijkheid. Lang hoor in de Bijbel spreekt van afhankelijkheid. Nou, een Nazireer die moest afhankelijk zijn van God. Denk maar aan Johannes de Doper, dat was een Nazireer, afhankelijk zijn. Het tweede punt dat hij moest aan voldoen, dat moest hem weggaan van de vruchten van de wijnstok. En ik zin de vruchten van de wijnstok, dat is de vreugde van hier beneden. En het derde punt, heel nadrukkelijk, dat mocht niet met een doden in contact komen, die spreekt van de zonde. Broeders en zusters, als we er wel een dienstknecht van God zijn, dan moeten we de kenmerken van de Nazireer. De Heer Jezus was een Nazireer. Niet uiterlijk, de Heer Jezus is kort hoor. Men verwart om mij, de Jezus was van Nazareth, was een Nazoreer, maar geen Nazireer. Maar de geestelijke kenmerken had de Heer Jezus zeker. Geen grote Nazireer of hem. En dat is zo chic, broeders en zusters. Dat moet in ons leven zijn, Nazireer. En hier zie je op een gegeven moment Elisa, de opvolger van de Nazireer, Elia, en hij zegt het volgende. Het gebeurde op de dag dat Elisa langs Sunem kwam, vers 8, dat daar een vrouw van aanzien was die bij hem aandrong de maaltijd te komen houden. Zo dikwijls als gij daar langs kwam, gebeurde het dat gij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. Prachtig. En nu komt het, en ze zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Ze had het ontdekt dat hij een heilige man was. En toen zegt ze, vers 10, maar ook als ze toen zegt, laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt gij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. Kijk ook als ze hem heeft. Weet ik als ze hem heeft? Het nodige. We kregen hem. Hij kreeg een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar, niet meer. En er was ooit de broeder die het volgende zei. Alles dat we meer kregen, moeten we verschrikkelijk voor opletten. Want dat brengt ons weg van God. Broeders en zusters, het is zo belangrijk om heel trouw te zijn met de dingen van God. Ik wil afsluiten met één vers. En het is in Lucas 8. Lucas 8, vers 14. En ik wil nog een heel stikje, kort stukje tonen. Maar ik wil geen ruzie met Marijke te vinden. Lucas 8, dat gaat over de zaaier. Het was de man die goed gezaaid. Lucas 8, vers 14. En het God ik een beetje vervormd hier dat je gaat lezen. God ik lezen. Hoe dat de Telos-vertaling dat uitlegt. De Telos-vertaling, laat me spitten me dat ik het moet zijn, maar de Telos-vertaling is beter dan de herziene Stoten-vertaling. De grondvertaling is te veel correcter. Ik heb gezien dat hier zelf al achter in de kerken legt, de Telos-vertaling. Ik heb dat gezien. Ik zei, nee, die kennen dat ook, die gasten. En op een gegeven moment, we moeten opletten voor de dingen die we als discipelen als last meesleuren. En we lezen op een gegeven moment over dat zouden, vers 14. En bij wie hij dat... Lucas 8, vers 14. En bij wie het zaad in de dodens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die handen weg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven. Ziet u stel? Tegenovergestelde van de Nazireeën die dat niet hadden. Hier staat het. En bij wie het zaad in de dodens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die handen weg door de zorgen, rijkdom en de genietingen van het leven verstikt worden en geen rijpe vrucht dragen, zegt de Telos-vertaling. Er is wel vrucht, maar het is niet rijp. Eigenlijk is het gewoon een zure appel hebben eten. Niet rijp. En toen staat er verder, en waar het zaad in het goede aarde valt, dat zij het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vrucht voortbrengen. Als je datzelfde verhaal leest in Matthäus 13, weet ik dat er dus staat op, dat goede vrucht. En het brengt vrucht voor 30%, 60% en 100%. En broeders en zusters, dat is de laatste vraag. Hoeveel vrucht brengen we erop voor de Heer Jezus? Is het 30%? Is het 60%? Of is het 100%? Weet je, ik heb tussen een moestuintje. Een moestuin. En laat dit en er weinig kunnen neerzetten door de redelijke drukte. En alle jaren brengt dat bij mij nog ongeveer 100% op. Chique. En weet je wat dat komt, dat 100% opbrengt? Ook van mijn werk komen die kijken doen. Ik heb de deuren lopen, het is niet groot en ik heb wien. En doordat ik wieden en de dingen die er niet in passen, eruit trekken, kreeg ik een schone tomaten, een schone karoot, een schone paret, kreeg van alles chique. En van die jaren is het niet gelukt. Mijn paret is doorschoten en alles loopt verkeerd. Ik heb er zelf te weinig in gezeten. Moet mijn karoten zoeken tussen het wiet. En het brengt wel 30% op. En broeders en zusters, dat is geen ik wil zeggen. Wat stelt er in jonder leven in de weg om niet tot 100% te komen? Dat is de vraag die we in dezelfde moment meenemen. Dank u.